Gemeente, nog even een herinnering aan de extra collecte voor de bouwkas die gelijktijdig met de gewone collecte zal worden ingezameld. Tot zover de mededeling van de kerkraad. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en die eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Wij zingen, gemeente, het tweede en het derde vers uit Psalm 24. Psalm 24, vers 2 en vers 3. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden? Die zal door 's Heren gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God, de God zijns heils, ontvangen. We zingen het tweede en het derde vers van Psalm 24. In gemeenschap met de kerk der eeuwen doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Wij zingen in aansluiting daarop het 10e vers van Psalm 71. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. Dus achtereenvolgens de belijdenis des geloofs en het zingen van Psalm 71, het 10e vers. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De schriftlezing, gemeente, is vanavond uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Nader het vijfde hoofdstuk, Matteüs 5, de versen 1 tot en met 12. We lezen samen Matteüs 5, vers 1 tot en met vers 12. Wij lezen daar Gods heilig woord aldus. En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, als de mensen u smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken, om mijnentwil. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben ze vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Tot zover de schriftlezing. Verenigen wij ons, gemeente, in gemeenschappelijk gebed. Voorbede is gevraagd voor onze zuster Wielhouwer van der Slik, die vanmiddag met toch wel ernstige klachten weer in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Laten we de Heere bidden om zijn zegen. Tot u, Heere, is ons gebed. Ook aan de avond van deze dag. Het is een voorrecht dat we niet alleen vanmorgen samen mochten komen, maar dat ook vanavond weer de deuren van uw huis open stonden. En ook dat is iets dat we zo gewend zijn. Wij zijn het gewoon, en het is een goede gewoonte als het in ons leven zo mag zijn, om niet eenmaal, maar tweemaal naar uw woord te gaan luisteren en op te gaan met de gemeente. Maar het is een onwaardeerbaar voorrecht dat het mag en dat het ook deze avond in ons midden zo mag zijn. En Heere, nu zoeken wij uw aangezicht. daar is alle reden toe. Ja, Heere, daar is alle reden toe om tot u te gaan in het gebed. Want als we het alleen moesten doen met onze menselijke woorden, met ons menselijk luisteren, met ons aanwezig zijn, met ons bezig zijn in de dienst door degenen die daartoe een taak ontvangen hebben. Als dat het alleen was, Heere, dan was het ijdel en vruchteloos. Dan zou het ons niet brengen bij het doel waartoe wij samen gekomen zijn. En daarom zijn we ook begonnen, Heere, met uit te spreken dat onze hulp en onze verwachting is van u, de Heere, Heere. Laat dan ook in ons hart mogen leven, o Heere, het gebed van de psalmist, gelijk de dienstknecht ziet op de hand van zijn Heer en de dienstmaagd op de hand van haar vrouw. Alzo, o Heere, zijn onze ogen op u, de Heere, opdat en totdat gij ons genadig zijt. Wees ons genadig, Heere, wees ons genadig. Ja, er is alle reden toe om, zoals de dienstknecht dat deed en de dienstmaagd dat ook deed, op te zien tot u. Want wij zijn kleine, nietige mensen. Wij zijn aan deze aarde gebonden. Wij zijn nietig, wij zijn stof en as. Ja, u zegt het zelf, de volken zijn zelfs niet meer dan een druppel aan de emmer en een stofje op de weegschaal, niet meer dan dat. Zo klein en zo gering zijn wij, Heere. En dan is er alle reden om op te zien, om ons hoofd en ons hart omhoog te heffen tot u. Want u bent niet van deze aarde. U bent niet aan het stof gebonden. Nee, u bent God. U bent de heilige en de almachtige God, die de hemel der hemelen bewoont, die in heerlijkheid en in majesteit en in luister woont, te midden van uw duizenden engelen, die het u toeroepen, Heere, het heilig, heilig, heilig zijt gij, o Heere, God der Heerscharen. En als wij dan, Heere, als nietige mensen, als zondaren, ja, Heere, als zondaren die van u zijn afgevallen, tot u gaan in het gebed, dan is dat een opzien, want dan dienen wij bekleed te zijn met ootmoed en boetvaardigheid. Geef ons iets, o Heere, van die gestalte die we zo nodig hebben om in het gebed ons hart tot u te richten. Maar als we dat belijden, Heere, dat we zoals de dienstknecht en de dienstmaagd op mogen zien tot u en op uw hand, dan zegt dat ook zoveel van onze afhankelijkheid daarvan, o Heere, dat we met name in de heilige dingen, daar waar we in uw huis vergaderd zijn, zo afhankelijk zijn van u. Want we mogen er weer zijn, ieder persoonlijk en nog een groot aantal met ons. We mogen er zijn, we zijn gezeten of we staan. Maar Heere, wat zullen we doen? Zullen we kunnen horen? Zullen we met vrucht kunnen luisteren? Zullen we kunnen verstaan? Nee, Heere, dan alleen wanneer gij uw Heilige Geest ons schenkt. Dat tekent onze afhankelijkheid toch zo. Zonder uw geest zal ook alles wat in deze dienst alleen maar vleeselijk zijn. En komt het niet verder dan deze aarde? Komt het niet verder dan onze zonde? O Heere, maak ons afhankelijk in het luisteren, maar ook in het spreken, Heere. We zijn zo gebrekkig en zo klein en onze ziel is zo aan het stof gekluisterd. Geef dat we iets mogen ontvangen in het spreken en in het horen van uw geest, die uw woord ook verklaart. Want ten diepste, Heere, ten diepste is dat toch geen mensenwerk. Niet het spreken, nog het luisteren. Het moet door uw geest geschonken worden. Wilt u het genadig doen? Maar Heere, als we dan belijden dat we opzien tot u, zoals de dienstknecht ziet op de hand van zijn Heer, en zoals ook de dienstmaagd ziet op de hand van haar vrouw, dan betekent dat toch ook, Heere, dat er verwachting mag zijn. Ja, Heere, dat er hoop op u mag zijn. Wij mogen toch in uw naam vergaderd zijn, Heere, en het mag toch uw heilig woord zijn dat hier opengeslagen ligt. En wij mogen ook staan in de traditie der eeuwen waarin u zelf gewerkt hebt, ook in ons midden. Het zou toch niet voor de eerste keer zijn, Heere, wanneer gij uw geest schenkt, wanneer gij getuigenis daarvan geeft, dat gij ook daadwerkelijk in ons midden zijn wilt. Dat zou toch niet de eerste keer zijn, Heere. Het is wel verzondig. Het is altijd verbeurd. We kunnen in het geheel niet wijzen op iets in onszelf, op grond waarvan wij dat zouden kunnen verwachten. Nee, Heere, het kan alleen omdat gij uw genadige belofte gegeven hebt en omdat gij het gezegd hebt dat u door de dienst der prediking nog zalig wilt maken die geloven. En zo zijn we hier gekomen. Zo zijn we hier, Heere, u kent ons. Ieder persoonlijk, heel persoonlijk, de kinderen. De jongelui, de vaders en de moeders, de ouderen, ieder heel persoonlijk. En wat hebben we het ieder persoonlijk toch nodig? Dat gij ons opzoekt, Heere, dat gij ons uw heil schenkt, dat gij het betoont, dat u van ons af weet. Vanmorgen hebben we de zorgen en de noden van de gemeente u voorgelegd. Maar we moesten daaraan weer een naam toevoegen. Of we dachten ook aan haar toen we al de ongenoemden aan u voorlegden. Onze zuster Wielhouwer van der Slik. Ze knapte wat op. Het ging beter. En er werd al aan gedacht dat ze naar huis mocht gaan. Om te zien of dat zou kunnen. Dat zou een groot wonder geweest zijn. En nu is er deze tegenslag. En we weten niet precies hoe het met haar is. Maar er zijn nieuwe zorgen. O Heer, ontfermt u zich over haar. Wilt u het betonen, Heere, dat u aan haar gedenkt. Wilt u geven dat datgene wat haar getroffen heeft niet al te ernstig zal zijn. En richt haar wederom op. Geef het haar weer, Heere, dat ze uit het ziekenhuis mag komen. En dat ze ook hiervan genezen mag. En laat het alles toch ook mogen zijn. Tot het heil van haar onsterfelijke ziel. Dat dit haar aan u verbinden mag, ook op haar hoge leeftijd. Gedenk haar, Heere, mag ze het ook zelf van u verwachten. Laat haar gebed tot u zijn, o Heere der Heren, die niet alleen van de krankheden genezen wilt, die niet alleen het leven verlossen wil van het verderf, maar die ook zonden vergeven wilt en die een zondige mensenkind met u de heilige God verzoenen wilt. Gedenk haar en allen die rondom haar staan. Heere, wat is ons leven toch kwetsbaar? En wat blijkt er toch telkens weer dat ons leven maar een handbreed is? Wat is dat ook deze dag gebleken, Heere? En gisteravond door het schokkende bericht dat iemand wiens naam wij allen kennen, Lady Di, zij, Heere, die ooit was voorbestemd om op de troon van Engeland te komen nu, zo plotseling, zo heel aangrijpend, moest sterven. En voor u verschijnen, met anderen, door een vreselijk ongeluk. Een ongeluk dat ook samenhing met de plaats van haar en met de gang van haar leven. Wij behoeven op haar niet neer te zien, Heere, zeker niet. Geen van ons allen. Maar het is een sprake die uitgaat, Heere, dat geen roem, geen hoge naam in deze wereld, geen koninklijke of prinselijke titel ons daarvan kan weerhouden om zelfs heel jong nog, in de bloei van het leven, voor u te moeten verschijnen. Geef dat die sprake ook verstaan wordt, wereldwijd, wereldwijd, Heere, maar ook onder ons. We weten het toch, of we wisten het en we horen het telkens weer, maar het blijkt nu weer zo aangrijpend. Geef dat het ook een boodschap voor de jonge mensen mag zijn, dat ze niet staan naar grote dingen en naar roem, en naar alles wat het leven bieden kan, hoe goed het ook zijn kan. Maar dat ze bovenal mogen uitgaan tot u, Heere. En dat ze tot u mogen smeken om redding van hun leven. Schenk het aan onze jonge mensen, Heere. Ook in onze gemeente zijn er, Heere, die afhaken, zoals wij dat noemen. Jonge mensen die het niet meer zien zitten om onder de prediking van uw woord te zijn. O, red hen die ten dode wankelen. En trek hen zelf, als waarschuwingen van ouders niet meer helpen. En als roepstemmen, andersoortige roepstemmen, ook kennelijk geen indruk meer maken. Wilt u zelf hen in het hart grijpen, Heere, en ook ouderen, allen, jong en oud. O Heere, betoon het, dat u nog de eersten tot de laatsten, en dat is erg, maar dat met name de laatsten tot de eersten mogen worden. Schenk het, Heere, tot roem van uw hoge en heilige naam. We bidden u ook voor onze gezinnen, voor de gezinnen van de gemeente. Laat daar de vrezen van uw naam gekend mogen worden, Heere. Geef dat onze gezinnen iets mogen hebben van een kerkje, van een klein kerkje, waarin samen gesproken wordt over en rondom uw woord, waar de vrezen van uw naam wordt gezien in het leven van de ouders, waar indrukken bestaan, waar nagesproken wordt over de prediking, schenk het, o Heere. En wees ook met onze ouderen, wie levensavond daar is. Die moeten zien dat de tabernakel van hun leven wordt afgebroken. O Heer, en dat is een schrijnende zaak. Dat willen wij zomaar niet. Daar zijn we het niet zomaar mee eens. Maar schenk het, Heere, dat ze mogen weten een huis Gods in de hemelen te hebben. Onwankelbaar. Zo'n gebouw Gods, dat blijft. Dat staat oprecht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. Geef het aan ons allen. Wij bidden voor de gemeente als zodanig. Wij bidden voor de dienaar die u in ons midden gesteld hebt. Hij met zijn vrouw mochten deze week weer van vakantie terugkomen. Net als wij allemaal ongedeerd. We danken u daarvoor. Stel hen tot een zegen in het midden van de gemeente, Heere. En wilt u door zijn arbeid nog parelen hechten aan uw kroon. Wilt u het schenken, Heere, dat door het woord, uw woord, het woord dat door zijn dienst al hier gebracht wordt, dat u daar nog van getuigen wilt dat het naar uw wil is. En wilt u uw zegen erover schenken, onverdiend, maar toch zo nodig. We bidden u voor het werk van de kerken, Heere, wereldwijd, het werk van de zending, het werk van de evangelisatie, het werk van de evangelieverkondiging onder Israël, als mensen die zich geroepen en gezonden weten door de kerken, maar ook tot u, wellicht op eenzame plaatsen staan, Heere, wilt u hen bemoedigen daarmee dat ze vrucht op hun werk zien mogen. En betoon het, dat u wereldwijd, ook door de dienst van onze kerken, nog wonen en werken wilt in de harten van zondaren. Dan bidden wij het niet alleen voor onze eigen kerken. We bidden het voor de kerken van ons gehele land. Wij zijn samen afgeweken, Heere, en onnut geworden. De breuk loopt door alle kerken heen, zoals ze evengoed door ons land loopt. Wilt u de breuken helen? En wilt u geven, Heere, dat het woord van uw getuigenis nog mag gebracht worden in zuiverheid en in vrijmoedigheid. En laat er nog eer in ons land wonen. Ik bid u nu ook voor onze theologische universiteit. Het zal een belangrijke week zijn deze komende week. Als een van de dienaren die door de synode destijds is aangewezen om hoogleraar te worden, daarin zal worden bevestigd deze week. Dr. Hofman, gedenk hem. Laten het goede uren zijn. Het uur waarin hij bevestigd wordt. Het uur waarin hij inaugureert. Waarin hij als het ware intrede zal doen. En dat ambt ook zal gaan bekleden. Stel hem tot een zegen, Heere. En geef hem dat hij de wetenschap mag beoefenen in afhankelijkheid van u. Maar in verbondenheid met de vroomheid die gij hem leert. Heere, zie op ons neder. Gedenk ons in uw gunst in deze dienst. Wees in ons midden, Heere, wat u ons onthoudt, uw geest, uw zegen niet. Niet naar verdiensten, althans niet onze verdiensten, maar naar de verdiensten van die ene, die zichzelf gegeven heeft, die zijn ziel heeft uitgestort, die zijn bloed gegeven heeft, voor zondaren. Heere, zo noodzakelijk, gedenk ons in zijn naam, tot roem van uw naam, om Jezus wil. Amen. We zingen de gemeente van Psalm 51, daarvan de versen 4 en 5. Psalm 51, vers 4 en 5. Ontzondig mij met hyssop, en mijn ziel, nu gans melaats, zal rein zijn en genezen. Psalm 51, de versen 4 en 5. Om uw liefdegave voor de dienst des Heren uit te reiken. De Heere zegene u en uw gaven. Gods woord komt vanavond tot ons gemeente uit het 8e vers van Matteüs 5. Matteüs 5 vers 8. We lezen daar de volgende woorden van de Heer Jezus. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Tot zover. Na het amen van de prediking zingen wij het laatste vers van Psalm 17. Psalm 17 vers 8, na het amen van de prediking. Gemeente, het is weer al enkele tientallen jaren geleden dat wel op zo'n 200 kilometer boven het aardoppervlak de Russische cosmonaut Titov cirkelde. En op enig moment zond hij vanaf die plaats een bericht naar de vluchtleiding in de Sovjet-Unie. Een mededeling had hij, die daar wel met voldoening zal zijn aangehoord. Een mededeling die nog bekend is, die namelijk heel schokkend was. Deze cosmonaut Titov was namelijk enkele keren rondom de aarde gecirkeld en kennelijk was hij in de gelegenheid om ook naar buiten te zien. En hij had goed rondgekeken. Maar nergens had hij iets van God gezien. Hij had God niet gezien. En hij vond het nodig om dat mee te delen aan de lanceerbasis in Rusland. Hij had God niet gezien. En naar zijn idee was daarmee ook bewezen dat God er niet was. Gemeente, wat een verwatenheid. Wat een grenzeloze hoogmoed. Alsof God, de hoge, de heilige God, zich zou moeten vertonen aan een mensje die op enig moment in de geschiedenis een fractie verder zijn hoofd boven het aardoppervlak uitsteekt dan normaal is. God, de heilige God, die van eeuwigheid en tot in eeuwigheid is, zou zich, om zich te bewijzen aan deze mens, aan deze verwaten mens, moeten laten zien. Maar God is God. En hij is geen mens. En daarom heeft hij zich niet laten zien. Overigens, wie kan God zien en leven? Maar hoe het ook zij, gemeente, toch zullen we vanavond horen over het zien van God. Het gezien worden van God. De tekst van deze avond spreekt ervan. In de zaligspreking. Degenen die zalig gesproken worden, ze zullen God zien. Wie zijn dat dan? De reinen van hart. Dat is onze tekst. Zalig. En dat is naar het getuigenis van de Heer Jezus. Zalig zijn de reinen van hart. Want zij zullen God zien. Als we vanavond nadenken over dit schriftgedeelte, heel kort maar, dan zal het duidelijk zijn, gemeente, dat deze tekst zich heel gemakkelijk in tweeën laat verdelen. We overdenken onze tekst dan ook in twee gedachten. Allereerst proberen we antwoord te zoeken op de vraag: wie zijn nu het voorwerp van die zaligspreking? Wie spreekt de Heer Jezus hier nu zalig? En ten tweede, en dat ook dat ligt voor de hand, wat is dan de inhoud van deze zaligspreking? Wat behelst deze zaligspreking? Dus twee gedachten. Het voorwerp van de zaligspreking en de inhoud van de zaligspreking. Gemeente, ik mag aannemen dat u allen, of vrijwel u allen, die zaligsprekingen kent. Misschien wel uit uw hoofd. Misschien vroeger wel eens op school geleerd of op de catechisatie. Hoe dan ook, het is een bekend gedeelte. Een bekend gedeelte uit de rede van de Heer Jezus die we de bergrede noemen. Het is ook de inzet van de bergrede. Op die bergrede als zodanig gaan we nu niet nader in. We hebben het gelezen. De Heer Jezus, de scharen ziende, is geklommen op een berg. En met name worden daar ook zijn discipelen genoemd. Zijn discipelen met name kwamen tot hem. Woorden der zaligheid, spreekt de Heer Jezus. 8 maal horen we het klinken. Zalig, zalig, zalig. Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn die treuren. Zalig zijn de hongerigen en dorstigen. Wie spreekt de Heer Jezus dus zalig? Armoedzaaiers, nooddruftigen, behoeftigen, treurenden. En in deze rij horen we dan ook over degenen die hij noemt de reinen van hart. Misschien opvallend dat de Heer Jezus het heeft over de reinen van hart. Laten we daar eerst even bij stilstaan. Het hart. Wat is het hart, gemeente? Nou, biologisch gezien is het hart de motor van ons bestaan. Die kloppende spier die zorgt voor de omloop van ons bloed. Van levensbelang. Heel noodzakelijk. En daarom ook wordt het begrip hart ook heel dikwijls in overdrachtelijke zin gebruikt. Mijn hart, dat ben ik zelf toch? En zo is ook eigenlijk het bijbelspraakgebruik. En we kennen het ook uit ons eigen spraakgebruik. Er zijn mensen met een vriendelijk gelaat of met mooie woorden, maar als we het niet vertrouwen, dan zeggen we, hun hart is vals. Hun binnenste, zoals ze zelf zijn, is anders dan datgene wat ze uitstralen. En daarom zijn ze zelf ook vals. Dat hart wordt ook dikwijls in de Bijbel genoemd. Een enkel voorbeeld, in het Oude Testament ook. Als de ziener Samuel opdracht gekregen heeft om te gaan naar het gezin van Isaï, dan krijgt hij van de Heere de opdracht om niet aan te zien wat voor ogen is. Om niet te zien naar de grote gestalten. Want, zegt de Heere erbij, de mens, en dat was Samuel toch ook, ook hij kende die verleiding, de mens ziet aan wat voor ogen is. Maar weet Samuel, ik, God, ik zie het hart aan. Een heel centrale aanduiding in de Bijbel, hoe de schrift over het hart spreekt. God ziet het hart aan. En nog een voorbeeld uit het Spreukenboek, zo vol van praktische lessen, waar de wijze dichter zegt, behoed uw hart boven al wat te bewaren is. Mens, denk eraan uw hart. Denk aan uw hart, dat centrum van uw bestaan. Behoed het, verlies het niet. Geef het niet weg aan degenen die het misbruiken, maar wijd het aan de Heere. En we kennen het ook uit het spraakgebruik van de Heere Jezus, die grote profeet en leraar, de meest wijze die ooit onder de mensen geweest is. Eén voorbeeld. Waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. Daar, waar uw schat bewaren wilt, daar is uw hart. Is het soms op de aarde, waar de mot en de roest het verderft? Is het daar? O, let erop, laat het daar niet zijn, maar laat het in de hemel zijn. Uw hart, laat het in de hemel wonen. Zo duidde ook de Heer Jezus met het hart de kern van het menselijk bestaan aan. En nu deze tekst. Zalig zijn de reinen van hart. We moeten bedenken, gemeente, dat de Heer Jezus daarmee vooral het oog had op de fariseeën en de schriftgeleerden. Als we deze tekst lezen, dan zouden we ze eigenlijk zo moeten lezen. Met de volgende klemtoon. Zalig zijn de reinen, ja, niet aan de buitenkant, maar van hart. De reinen van hart. En dat gaat lijnrecht in tegen de pretenties en tegen de gewoonten en datgene wat de fariseeën uitstralen. Zij waren rijk en verrijkt en ze pronkten ermee. En de Heer Jezus zegt, niet zalig zijn de rijken, maar zalig zijn de armen. Zij waren trots en hoogmoedig op zichzelf. Zij waren het. Ze zagen zichzelf staan in het centrum van het volk. Maar de Heer Jezus zegt, zalig zijn die treuren. Zij waren zelf voldaan en ze konden putten uit eigen bronnen. Bronnen van gerechtigheid, ja, eigen gerechtigheid. Maar ze meenden ermee voor de Heere te kunnen bestaan. En dan zegt de Heere Jezus, zalig zijn die hongeren en dorsten. En zo is het ook hier. En met dit woord ontmaskert de Heere Jezus hen eigenlijk. Hij wijst hun geveinsdheid aan, hun ongerechtigheid. O, ze meenden wel dat ze rechtvaardig waren. Maar de Heer Jezus, hij slingert het als het ware in hun gezicht. Zalig zijn, nee, niet de reinen aan de buitenkant. Maar ik zie niet aan wat voor ogen is, schriftgeleerden. Ik zie het hart aan. Ik doorzie jullie. Wat deden die schriftgeleerden dan? Wat kenmerkten die fariseeën? Wel, ze hielden vast aan reinheid, daar hielden ze van. Aan rituele reinheid. Aan wassingen van de handen. Reinheidswetten. De reinheidswetten van Mozes. O, zij betrachten ze stipt. Tot in de kleinste details volgden ze ze na. En daarbij hadden ze nog veel andere geboden gemaakt. Wel 512. Maar dan zegt de Heere Jezus, nee, fariseeën, niet de buitenkant is voor mij bepalend, maar de binnenkant. En hij zegt het. Wee u, gij schriftgeleerden, Matteüs 23. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden. Gij zijt gelijk aan de witgepleisterde graven. O, die schijnen van buiten wel schoon, maar van binnen zijn ze zwart. Ze zijn onrein, vol van doodsbeenderen en vol van onreinheid. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, o ja, jazeker, jullie reinigen de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, maar van binnen ben je vol roof en vol van onmatigheid. Gij blinde fariseërs, jullie reinigen eerst wat binnen in de drinkbeker en in de schotel is. Nee, reinig eerst wat binnen in de drinkbeker en in de schotel is, opdat ook het buitenste rein mag zijn. Ziet u het? De Heer Jezus keert de orde om. Hij zegt, denk eerst aan dat hart, aan die binnenkant, en dan pas aan de buitenkant als vrucht van de binnenkant. De Heere Jezus ontmaskert hun godsdienst als pure uitwendigheid. Maar hij claimt het hart. O, zegt nu misschien iemand, misschien wel een jongere. O, zegt iemand, ik begrijp het al. O, dat betekent dat het uiterlijke er eigenlijk niet zo toe doet. O, het gaat er maar om hoe het van binnen is. En die buitenkant, dat is maar van de tweede orde. Dat komt wel. Wie dat zegt, doet ook geen recht aan de schriftgemeente. Zeker niet. Zeker niet. De Heere claimt ons hart. Maar daarmee en daar vandaan en in die volgorde net zo goed de buitenkant. Als vrucht van een rein hart. Trouwens, zou er nu echt achter een goddeloze buitenkant een godvrezende binnenkant kunnen schuilen? Zou dat de Heere kunnen behagen? Zou dat spreken van een goed geweten voor God? Nee, wel in de goede orde. Eerst het hart en zo ook de buitenkant, maar wel allebei. De Heere claimt ons totale leven. En zo spreekt de Heere Jezus van een rein hart. Daar gaat het dus om. Een rein leven. Een rein hart te hebben, ja, als we deze tekst lezen, is dat de voorwaarde om zalig gesproken te worden? Want zalig zijn de reinen van hart. En is dat een voorwaarde om God te zien? Want die alleen zullen God zien. Ach, zegt u, ach, als het er zo voor staat, als dat het is, als dan mijn hart het centrum van mijn leven is, als dan mijn hart doet zien wie ik ben, dan kan er van mijn hart niet veel goeds gezegd worden. Zegt de schrift het niet, bij monden van Jeremia, en ik moet belijden, het is waar. Heere, het is waar. Arglistig is het hart. Meer dan enig ding. Dodelijk is het. Wie zal het kennen? En dan te weten dat de profeet daaraan nog toevoegt, ik, de Heere, doorgrond dat hart, en ik proef de nieren. En dat om een ieder te geven naar zijn werken en naar de vrucht van zijn handelingen. Als het nu zo staat, als dan mijn hart bepalend is voor wie ik ben voor de Heere, en als dan de Heere mij daaraan doorgrondt en toetst naar zijn eigen woord, o, dan ben ik niet zalig, maar dan ben ik rampzalig. O, als de Heere de ongerechtigheid van mijn hart gadeslaat, o Heere, wie zal dan bestaan? Ja, gemeente, zo is het ook. Zo is het ook. Dat is een rechte belijdenis. Dat volgt. Dat volgt. Uit een eerlijk lezen van de schrift. En uit een eerlijk kennen van ons hart. Het is waar. Sinds onze diepe val. Sinds die grootste tragedie aller tragedies. Dat we van de Heere zijn afgevallen. Zijn we onrein geworden. Onrein en verdorven. En het is waar. Ja, en de Heer Jezus zegt het zelf nog ook. Uit het hart. En dat is uit ieders hart. Uit het hart komen voort. Wat? Geen mooie dingen. Boze bedenkingen. Doodslagen. Overspelen. Hoererijen. Dieverijen. Valse getuigenissen. Lasteringen. En zo is het waar. De mens is zondig. Geheel en al. Tot in het diepst van zijn bestaan. Tot in zijn hart toe. En de wereld bestond nog niet lang. Het mensengeslacht was nog niet eens zo heel oud. Toen de Heere zelf al een getuigenis gaf over het hart van die mens. Wat zegt de Heere? Oh, het is een aangrijpend getuigenis. Het gedichtsel der gedachten, zijns harten, is te allen dagen boos. Laat dat eens op u inwerken, gemeente. Wat de Heere daar in de tijd van Noach, van het menselijk geslacht, zei. Laat dat eens op u inwerken, wat dat betekent. De Heere zegt niet alleen, zijn hart is boos. Maar de Heere zegt zelfs, datgene wat eruit voortkomt, is ook nog boos. Zijn gedachten, de gedachten zijns harten. En de Heere breidt het nog verder uit. Het gedichtsel van de gedachten zijns harten. De overleggingen van zijn hart. Al datgene wat uit zijn hart voortkomt. Het is boos. En het kan voor de Heere niet bestaan. Zomaar één keer? Zomaar incidenteel? Nee, zegt de Heere, nee. Te allen dagen boos. Dat is de totaliteit van ons bestaan, gemeente. Het hart. De gedachten van het hart. De overleggingen van de gedachten van ons hart. Te allen dagen boos. Dat zijn wij. Zo spreekt de Heere over de zondige mens. Zo tekent de Heere ook ons. Zo ziet hij ons. Mij. En u. En jou. En jou. Allemaal. Zo ontmaskert de Heere. Dat is onze positie tegenover de Heere. Zo staan wij. Zondige mensen tegenover de hoge en de heilige God. U zegt, betreft dat dan iedereen? Zijn er dan toch nog niet enkelen die goed doen? Die iets minder onrein zijn? Is dan ieders hart zo verdorven? De Heere spreekt ervan dat hij eens heeft gezien. Uit de hoge hemel heeft hij eens omgekeken op de aarde. Met zijn oog dat alles ziet. Met zijn scherpziend oog. Dat alles ontmaskert. Of er misschien nog iemand was. Of er nog iemand was die hem zocht. Of er iemand was die verstandig zou zijn. Of er iemand was die daarvan afweek. En wat zegt de Heere dan? Er is niemand. Niemand. Niemand verstandig. Niemand die de Heere zoekt. Niemand met een rein hart. Niemand, gemeente. En dat was niet alleen toen zo, maar dat geldt van alle tijden. Want wie? Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. En zo geldt het van ons allemaal. Gemeente, laat dat eens tot u doordringen. Dat dit de werkelijkheid is. Als de Heere in de tekst van vanavond zegt, zalig zijn de reine van hart. Dan moeten wij zeggen, Heere, onrein. Onrein. Totaal onrein. Te allen dagen onrein. Voor u kunnen wij niet bestaan. En wat dan nog het ergste is. Wat dan nog het ergste is, dat we er zo weinig bij stilstaan. En als we er iets van zien, dan gaan we proberen daar iets aan te doen. Jawel, met ons onreine hart. Dat gaan we proberen. Om het wat op te lappen. Om dat zwarte hart van ons wat wit te maken. Dat donkere, dat zwarte graf versieren wij met witte pleisterkalk. Dat is onze eigen gerechtigheid. En wordt met name dat niet in het midden van de gemeente gekend. Bij u en bij mij typeert ons dat niet. En dat kan op verschillende manieren. Dat doet de fariseer door op de hoeken van de straten te staan. En zo te menen een eigen gerechtigheid op te bouwen. Hij is een voorbeeld van deugdzaamheid. Hij is een mens die bidden kan. De Heere zegt: het is zwart. Het is niet rein. Of het kan op een andere manier. Door met de mond te belijden dat wij zulke onreine mensen zijn. Dat kan ook nog. Maar de nood ervan en de schuld ervan gevoelen we niet. We bukken er niet onder. Jawel, we zeggen het. Ook dat is pleisteren met loze kalk. Het kan ook nog anders. Dat we de mond vol hebben over ons geloof en over onze goede werken. Maar de Heere weet er niet van. De Heere weet er niet van. En zo zijn er heel veel mogelijkheden, gemeente, om ons hart wel te verfraaien, maar ons hart reinigen, we kunnen het niet. En nu zegt de Heere: ken uw ongerechtigheid. Kent u die ongerechtigheid? Kent u die onreinheid? Is het u tot last? Is het u tot schuld? Is het u tot nood? U weet het toch wel. Die onzuivere gedachten die zo kunnen broeien in ons leven. Die zondige praktijken ook, heimelijk, terwijl een ander het niet ziet. Of die verkeerde woorden die ons ontglippen. Het laat toch zien dat ons hart een bron is van onzuiverheid. En daarbij nog, het is niet alleen dat kwaad dat roept om straf. Nee, we zijn in ongerechtigheid en in onreinheid geboren. Is dat uw nood, gemeente? Beleid u dat voor de Heere. Heere, doe daar wat aan. Heere, reinig mij. Daar kennen we ook voorbeelden van. Jazeker. Daar kennen we in de schrift ook voorbeelden van. Daar horen we er een. Wee mij, Jesaja. Wee mij, Heere. Want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben. En ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Jesaja, de profeet die geroepen werd. Maar hij moest zeggen: Heere, ik ben daartoe niet in staat, want ik ben een onrein mens. En David, met de psalm die we zojuist zongen: schep mij een rein hart, o God. O, ze roepen de Heere aan, met vele andere Bijbelheiligen. U zou het zo kunnen aanvullen. Apostel Paulus, ook na ontvangen genade: Heere, ik ben zo vleeselijk. Ik ben zo verkocht onder de zonde. O Heere, en ik kan mezelf niet daar brengen waar ik gebracht moet worden. En toch spreekt onze tekst over reinen van hart. We zullen toch die vraag moeten beantwoorden, gemeente. Wie zijn dan toch die reinen van hart? Als de schrift nu tegelijkertijd zegt: er is geen reine van hart. Wie is dan toch die reine van hart die door de Heere Jezus zalig gesproken wordt? Wie die reine van hart zijn? Gemeente, laten we de andere zaligsprekingen lezen. Wie zijn ze? Dat zijn ze. Dat zijn ze. Want de Heere spreekt ze allen en in even gelijke mate zalig. Dat zijn ze. Het zijn die armen van geest. Zij zijn de reine van hart. Het zijn die treurenden. Zij zijn de reinen van hart. Het zijn de zachtmoedigen. Het zijn de hongerigen en dorstigen. Maar wat kenmerkt dan die reinen van hart? Waarom zijn zij dan rein van hart? Wel, de reine van hart is gebracht binnen de ontdekkende lichtkring van Gods woord. De reine van hart is in aanraking gebracht met dat reine, dat alles ontmaskerende licht van Gods wet. De reine van hart, hij is bewerkt met dat overtuigende licht van Gods geest. En hij valt de waarheid toe. Hij valt de waarheid toe. Wat de Heere Jezus zegt. Uit het hart komen voort. Dat en dat en dat. We hebben het gehoord. En hij valt het toe, het gebed van Jesaja. Wee mij. Wee mij, Heere, want ik verga. En ik ben een man van onreine lippen. Deze reine van hart. Het is degene die eerlijk gemaakt is voor de Heere. Het is degene die een nauw geweten gekregen heeft. Het is degene wiens roep tot de Heere, Heere, tot de Heere is. Heere, schep mij een rein hart. O, dat reine hart. In zijn eigen waarneming. Nee, nee, nee. Hij heeft het niet. Hij heeft het niet. Maar hij zou het zo graag hebben. En hij ziet er naar uit bij de Heere. Want, dat weet hij ook. Zo'n rein hart is geen voortbrengsel van zichzelf. Dat moet nu van God komen. Dat moet nu van Christus komen. Dat moet nu van komen van de Geest. Die het uit Christus neemt. Als een gave. Als een wonder. De reinen van hart. Het zijn de armen. Die het niet bezitten. Het zijn de treurigen. Die er naar uitzien. Het zijn de zachtmoedigen. Het zijn de hongerigen. En de dorstigen. Oh, en dan geven ze elkaar een hand. Dan herkennen ze elkaar. Waar herkennen ze elkaar? In de diepte. In het gemis. In het roepen tot de Heere. In het herkennen van elkaar. In een levende klacht. Heere, schep ons een rein hart. En ze roepen tot hem. Totdat hij hen genadig is. Totdat hij hen ook een rein hart geeft. En zo komen we bij de tweede gedachte. We hebben gezien. Wie het nu zijn, die de Heere Jezus zalig spreekt. Maar wat is nu de inhoud van die zaligspreking? Het is opmerkelijk, gemeente, dat de Heere Jezus hier woorden hanteert in zijn zaligspreking, die de Joden, die onder het gehoor van de Heere Jezus waren, ook zullen hebben herkend. O, zij kenden de psalmen. Hoe dikwijls staat het met name niet in de psalmen? Wel zalig. Ja, de mens die de Heere de ongerechtigheid niet gadeslaat. Welzalig het volk welks God de Heere is. Welzalig het volk dat het geklank kent. En nu zegt de Heere Jezus, in de lijn van de woorden van het oude verbond, welzalig die rein van hart zijn, want zij zullen God zien. God zien. God zien. Wie zal God zien? Wie zal God zien en leven? O gemeente, dat kan niet. Dat kan nooit. En zal dat ook onze belijdenis niet moeten zijn? Heere, wij met ons onrein hart, wie zal u kunnen zien? We hebben het gezongen zojuist. Die psalm 24. Herkent u het? Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal voor Gods aangezicht kunnen verschijnen? Wie? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God betreden? Wie? U? Kunt u het? Kan jij het? Kan ik het? De psalmist geeft het antwoord wie het kan. De man die rein is van hart en hand. De reine van hand, van hart. Die mag voor God verschijnen. Maar gemeente, dan is het helemaal onmogelijk geworden. Dan is het helemaal onmogelijk geworden. Want zo'n reine van hart, dat ben ik niet. Integendeel, we hebben het gehoord. Ons hart is een vuile bron van wanbedrijven. En zo lijkt deze zaligspreking wel een veroordeling, vindt u niet? Als dit uw belijdenis moet zijn, onrein. En de Heere Jezus zegt, zalig te reinen. O, dan is deze zaligspreking een veroordeling. Want dan pas ik daar niet in. En dan past die zaligspreking niet op mij. Dan kan het nooit en te nimmer. Voelt u die onmogelijkheid? Kent u die onmogelijkheid ook? Nee, nee, nee. Niet voor uw buurman. Niet voor degene op wie u met een schuin oog ziet. Die is onrein, die is onheilig. Nee, uzelf kent u het. Zucht u eronder. Mijn ziel. Gans neergebogen, schrikt voor uw heilig ogen in deze jammerstaat. En het is ook onmogelijk. Het is onmogelijk. Althans, als dit woord door een mens gesproken was. Als een mens u zou zeggen, zalig de reinen van hart. Oh, dan was het onmogelijk, dan kon het niet. Als u het moest doen met het gezag van die mens, in wiens naam hij ook sprak, dan kon het niet. Maar gemeente, en nu draait het om, nu wordt het anders. Bedenk wie deze woorden spreekt. Uit wiens mond komen deze lippen, komen deze woorden? Uit de mond van hem, op wiens lippen genade is uitgestort. Hij, die de zaligmaker is van zondaren, van onreinen. Bedenk het, wie hier aan het woord is. Hij, van wie de engel getuigde tegen Maria, dat heilige, dat uit u geboren zal worden, dat zal Gods zoon genaamd worden. Want hij is niet zo'n onreine van hart, gemeente. Hij is geheel rein. Rein van hart. Rein van leven. Rein van woorden. Rein in zijn gehele doen. Hij mocht het terecht zeggen. Tegen iedereen. Wie van u overtuigt mij van zonde? En ze verstonden, want ze konden het niet. Hij had geen zonden, want zijn hart was geen zondig hart. Zijn hart was een rein hart. En hij kon het zeggen tot zijn vader. Het is mijn spijze te doen. De wil van mijn vader die in de hemel is. En hij mocht het beleiden. Zie, Heere, hij heeft het in eeuwigheid al beleden. Zie, ik kom om uw wil te doen. Wie is het dan die deze woorden spreekt? Deze woorden van zaligheid. Wel, het zijn de woorden van de Heere Jezus, die de weg ging als de borg voor de zijnen. Hij die geen zonde gekend of gedaan heeft. Hij die geheel rein was, opdat zondaren rechtvaardig zouden mogen worden. De geheel zondeloze, beladen met de zonden van de zijnen, die geheel rein was en bleef. Hij liet zich met onreinheid bekleden, opdat onreinen rein zouden worden. O, hij laat zich kennen als een schuldovernemende borg. Hij nam op zich wat hij niet had, de onreinheid van de zijnen. En hij gaf weg wat hij had, de reinheid van zijn geheel heilige en reine ziel. Ik vraag het nogmaals, wie is het? Wie is het die deze zaligspreking uitspreekt? Zalig zijn ze, want ze zullen God zien. Wel, het is hij die worstelde in Gethsemane, waar God, zijn vader, zijn aangezicht voor hem verborg. De zoon zag de vader niet meer. Althans, hij zag de vader niet in zijn liefde voor hem. Nee, hij zag alleen de toorn van hem, die de zonde van het ganse menselijk geslacht en de onreinheid van het hele menselijk geslacht op hem geladen heeft. Daar raakte zijn hart beangst en bedroefd tot de dood toe. O Vader, indien het mogelijk is, neem deze beker van mij weg. Wie is het? Wie is het die deze woorden spreekt? Wel, het is hij die aan het kruishout hing. Tot onreine gemaakt. De hemel was voor hem dicht gegaan. Geen toegang meer tot zijn vader. En hij moest het klagen tot zijn vader in de hemel. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Deze reine van hart. Hij mocht zijn vader in dit diepe bange uur niet meer kennen als zijn vader. Een eeuwige gloed was er tussen hem en zijn vader. Een onpeilbare kloof tussen de man van smarten en de vader in de hemel. En in plaats van dat zijn vader zijn aangezicht aan hem deed zien, onttrok hij zijn aangezicht aan hem. En was het iets geheel anders wat hij mocht zien, wat hij moest zien. Een stierenheer uit Bazan, sterk van krachten en fel verwoed, die omringde hem aan alle zijden. En hij klaagde het, mijn God. Hoe zwaar, hoe smartelijk is dit lijden voor mijn gemoed. Hij tot onreine gemaakt. En zo ging hij de dood in. De dood die voor onreine zondaren bestemd was. Opdat de zulken voor eeuwig in de gemeenschap met de Vader zouden worden hersteld. Wel nu gemeente, deze is het. Deze is het die deze zaligspreking uitspreekt. Deze die zijn ziel tot een schuldoffer gesteld heeft. Ja, en zo, op deze wijze, zo zou hij zaad zien. Zo zou hij vrucht zien. Want hij deed zijn arbeid niet tevergeefs. Hij heeft vrucht gezien op zijn werk. O, hij liet zich in de Godverlatenheid brengen. Hij voor hen, maar opdat zij nimmer van hem verlaten zouden worden. En zo werd hij ook de opgestane en is hij ten hemel gevaren. En vanuit zijn hemeltroon roept hij al zijn aangevochtenen toe, die zo met hun onreinheid moeten kampen. Zalig, zalig u, reinen van hart, want u zult God zien. Gij zult God, uw God, nog loven. Zijn arbeid, zijn werk, ja, dat is de garantie dat dit woord waar is. Hij die zijn geest heeft uitgestort, die geest die het uit hem neemt en die het ook toepast in de harten van zondaren. Gemeente, voelt u er iets in mee, als de schrijver van de Hebreeënbrief, die ook deze dergelijke dingen mag zien, als hij het uitroept, ja, zodanig een hoge priester betaamt ons. En welk een hoge priester is dat dan? Heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. Zulk een behoeft zo'n armzalige, zo'n onreine. En Kolbrugge zegt het zo. Bent u dan niet met Gods lam tevreden? Is hij het dan niet waarvan u zegt, ja, zulk een heb ik nodig voor mijn onreine hart? Hij kan een rein hart schenken. Hij alleen, maar hij dan ook geheel. En wat is dan die zaligheid? Zij zullen God zien. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Is dat al in dit leven? Ja, dat is zo. Jazeker. Ook in dit leven mogen Gods kinderen de Heer al zien. Maar niet met hun lichamelijke ogen, zeker niet. Mozes vroeg het eens aan de Heer. Toon mij nu uw heerlijkheid. Maar de Heer heeft hem gezegd. Mozes, gij kunt mijn aangezicht niet zien, want geen mens zal mij kunnen zien en leven. En toch is het zo, dat ook in dit leven Gods kinderen hem al mogen aanschouwen. Hoe dan? Wel, met ogen des geloofs. Zo staat er ook van Mozes geschreven. Hij hield door het geloof vast, als ziende de onzienlijke. Nee, niemand heeft ooit God gezien in dit leven. Niemand. Maar de enige geboren zoon, die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. In Christus. In hem, die het hart van God op de aarde geopenbaard heeft, mogen Gods kinderen zien wie God is en wie de Heere voor hen wil zijn. De discipel Filippus vroeg het eens aan de Heere Jezus. Heere, toon ons de Vader. En het is ons genoeg. Maar de Heere Jezus zei, Filippus, je moet er genoeg aan hebben dat je mij ziet. Want wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Wie door genade, en gemeente, welke een weldaad is dat. Welke een grote weldaad. Wie door genade iets van de Heere Jezus Christus mag kennen, die weet wie de Heere voor een zondaar wil zijn. Milde handen. Vriendelijke ogen zijn bij hem van eeuwigheid. Maar toch is dat niet de diepste intentie van onze tekst. Zij zullen God zien. Nee. De Heere zal ooit deze belofte volkomen vervullen. Geheel volmaakt vervullen. Niet aan deze zijde van het graf. Nee, niet aan deze zijde van het graf. De Heere is ten hemel gegaan om een plaats voor de zijnen te bereiden. Hij is daar als hoofd voor zijn kerk, als onderpand voor de zijnen, opdat ook zij daar komen mogen. En de apostel Paulus, hij heeft het gezegd. O, wij zien nu nog maar als door een spiegel, in een duistere reden, maar ooit, wanneer de Heere zichzelf zal openbaren, als dan zullen wij zien, van aangezicht tot aangezicht. Nu kennen wij nog maar ten dele, maar dan zullen wij kennen, gelijk wij ook gekend zijn. O, de Heere Jezus zal ooit de nevels komen opklaren. Hij zal de wolken komen verjagen, die nu nog het zicht op hem belemmeren. Johannes mocht het zien, op Patmos, wat dat zijn zal. Als hij het zegt, zijn dienstknechten zullen hem dienen. Zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Daar zullen de reinen van hart, o dan de volmaakt reinen, ontdaan van alle zonden en smetten, waarlijk God zien. De zalige, dit zalige zien van God zal in de hemel, de hemel zijn, zegt Thomas Watson. Dit zalige zien van God zal in de hemel, de hemel zijn. Als een zondig mensenkind de Heere zal aanschouwen wie hij voor hem is. En daar behoeft de stad, de zon en de maan niet meer, dat zij in dezelfde zouden schijnen. Want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht en het lam is haar kaars. Gemeente, bent u zalig. Bent u zalig. O, niet in volmaaktheid, dat begrijpt u wel. Niet in die volle, diepe zin van het woord. Nee, zo is niemand zalig op deze aarde. Maar bent u in beginsel zalig? Kent u iets hiervan, waarover het in onze tekst gaat? Bent u zo'n reine van hart? We kunnen nog dieper afdalen. Bent u zo iemand die treurt? Die treurt over de onreinheid van uw hart. En vlucht u met die nood tot een ander. Naar hem die hulp kan en wil zenden. U zegt nee. Nee. Nee, eigenlijk niet. Nee. En misschien zeggen de jonge mensen dat ook wel. Nee. Nee, van mijn onreine hart. Nee, daar heb ik eigenlijk geen last van. Laat staan dat ik naar een oplossing zoek. Gemeente, dan zijn we in grote nood. Dan zijn we in uiterst grote nood. Want dan zult u God niet zien. Dan zult u God niet ten goede zien. Dan zal zijn vriendelijk aangezicht voor u niet tot vrolijkheid en licht zijn. Want dat is voor alle reine harten. Maar als u met uw onreine hart kunt blijven leven, dan zal ooit Gods aangezicht voor u tot droefheid zijn. En tot duisternis. Oh, en dat zal een verschrikking zijn, gemeente. Dat zal een verschrikking zijn. Oh, leer dan dit gebed van David. Heere, schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. U zegt, hoe zal ik toch zo'n rein hart verkrijgen? Moet ik dan soms mijn onzuivere bestaan wat gaan opknappen? Moet ik het dan wat gaan fatsoeneren? Zal ik zelf trachten daar wat aan te doen? Gemeente, aan het eind daarvan zal uw hart nog even zwart zijn. O, nog zwarter. Zwart door dienstbaarheid. Nee, dat is de weg niet. Nee, de Heere alleen kan het doen. O, onze pogingen moeten we staken. Als wij wat proberen op te knappen aan ons onreine hart. Weet u wat nodig is? Dat de Heilige Geest in ons hart en leven binnentreedt. Die Geest die het neemt uit de Heere Jezus. U weet het toch, we zeiden het toch. Die reine Heere Jezus, die heilige Heere Jezus, die zichzelf tot onreine gemaakt heeft, om de reinheid voor de zijnen te verwerven. Die Geest die het uit die fontein neemt en het schenkt aan u. Die hebben we nodig. En dat is ook de belofte van de Geest. Dat wil hij ook doen, want daartoe is hij ook gekomen. Daartoe heeft Christus hem gezonden. Ik zal rein water, jazeker, hoort u het? Ik, de Geest, ik zal rein water op u sprengen en gij zult rein worden. Van al uw onreinheden zal ik u reinigen. De Heilige Geest zal het doen, de Geest die het uit Christus neemt. U zegt, maar is dat dan wel voor mij? Zou er dan voor mijn verloren bestaan nog redding zijn? Voor mijn verstokte hart? Misschien zegt deze of gene, voor mijn oude hart. Al zoveel jaren geleefd en ik kon het uithouden met mijn onrein hart. Gemeente, is dat uw klacht? En weet de Heere daarvan? Weet de Heere ervan? Gemeente, dan heb ik voor u een kostelijke belofte. Nee, dan heeft de Heere zelf een dierbare toezegging voor u. Als het zo ligt, als u zegt, Heere, mijn onreine hart, hoe moet het toch? Dan heeft de Heere een dierbare toezegging, gemeente. Dan mogen wij de profetie van Zacharia opslaan. Waarin de naam des Heeren gezegd wordt, te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid. Weet u dat dit een belofte is, vol van wonderen, gemeente, deze belofte. Allereerst die fontein zelf, wie is hij, die fontein die dat water opgeeft? O, is het niet de dierbare Christus, hij wiens bloed reinigt van alle zonden, ook van dat onreine hart van u. Hij is daartoe gegeven en hij is gewillig en hij heeft bevoegdheid en hij heeft zijn geest daartoe gezonden. En dat niet alleen, die fontein, we lezen het, is ook een geopende fontein. Dat noemt Zacharia heel nadrukkelijk, want deze fontein is niet toegestopt. Nee, hij is open. Hij is niet drooggelegd. Nee, deze fontein is vol van water. Hij is geopend. En het klare water van die fontein. O, hij springt op. O, deze fontein. Hij mag nog worden aangewezen. En hij mag nog worden aangeprezen. Zie gemeente. Hier is uw God. En dan ook dit. Het is een fontein tegen de zonde. En tegen de onreinheid. Deze fontein, die levert bij uitstek reiniging op. Reiniging van alle zonden. Hij wast af, geheel en al, radicaal. En niemand is ooit te onrein. En daar, waar dit gebeurt, gemeente, daar wordt het waar. Ja, daar wordt het waar. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. O, al was uw hart rood als karmozijn, het zal worden als witte wol. En dan nog iets. Dan nog iets over deze kostelijke belofte. Voor wie is het? Voor wie is deze belofte? We lazen het toch. Hij is voor de inwoners van Jeruzalem. Weet u wat dat betekent, gemeente? Voor de grootste der zondaren. Misschien kent u het mooie boekje van John Bunyan. De Jeruzalemse zondaar gered. Als u het niet kent, lees het eens. Het is een kostelijk werkje. De Jeruzalemse zondaar gered. Deze fontein. Hij is geopend voor de inwoners van Jeruzalem. Waarom de inwoners van Jeruzalem? Wel, zij hebben het geroepen. Kruisig hem. Kruisig hem. De grootste zonde hebben de inwoners van Jeruzalem begaan. En voor de zulken, ja, voor de zulken is deze fontein geopend. En wij mogen weten, de Heere heeft deze belofte in beginsel ook al vervuld. Was het niet op de Pinksterdag dat er 3000 en later nog 5000 in datzelfde Jeruzalem, kort na dat kruisigen, dat ze zijn toegebracht, dat ze mochten delen in het smetteloze water van deze fontein? En daarom gemeente, is dat geen troost? Dat deze fontein geopend is. Is dat geen troost voor u? die ook zo'n grote zondaar bent, met zo'n onrein hart. Ja, het is een fontein, overvloeiende van water, voor de grootste der zondaren. En daarom, laat uw onreinheid u niet bij de Heere weghouden. Oh, dat ligt voor de hand. Dat ligt zo voor de hand. Als we iets leren kennen van de onreinheid van ons bestaan, dan vluchten we weg. En dan zegt Petrus, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Maar gemeente daarentegen, neem zijn gena ootmoedig aan. Neem zijn gena ootmoedig aan. En hij, ja, hij zal het doen. Hij zal uw onreinheid wegnemen. En hij zal u genadig overkleden met de reinheid die van hem is. En dan is het toch waar. Ja, dan is het toch waar. Zalig zijn de reinen van hart. Ten slotte, u zegt ja. Daar mag ik van weten. Deze weldaad heeft de Heere in mijn leven verheerlijkt. Als een wonder van zijn genade. Zalig bent u. Zalig bent u. Want de Heere zegt het. En hij zegt het met goddelijk gezag. O, naar uw ervaring wordt dat hart weer telkens zo bezoedeld. En telkens verzondigt u het zo weer. En telkens moet u zeggen, o, het goede dat ik wil, ik doe het niet. En het kwade dat ik niet wil, ik doe het. Maar de Heere spreekt u desondanks zalig. Met zijn levendmakend woord. En door zijn leven vernieuwende geest. Want het is de geest die is uitgestort. En het is de geest die nog werkt. En het is de geest die geen liever werk doet dan dit. O, u die deze dingen weet, bezie uw voorrecht met grote verwondering. En laat het een wonder mogen blijven. Want dat, ja, dat hoort er ook bij. Dat leidt ook tot een voorzichtig leven. Tot een rein leven. Tot een gode verheerlijkend leven. Dat hoort er ook bij. Want dan moet het ook in de vruchten blijken. Een iegelijk die deze hoop op hem heeft, zegt de apostel Johannes, een iegelijk die deze hoop op hem heeft, dat kan toch niet anders, die reinigt zichzelf, gelijk hij rein is. En daar is ook het gedurige gebed, elke dag weer opnieuw. En het is verkeerd als het anders is, elke dag weer opnieuw. Heere, reinig mijn hart, maak mij uw beeld gelijk. En gemeente, dat loopt toch uit, ja. Dat loopt toch uit op die belofte. Zij zullen God zien. Als ons gemengde bestaan dat zo gemengd is met zonden en met struikelingen en met verkeerdheden. Als dat bestaan eenmaal wordt vernieuwd, dan zal daar een volkomen reinheid zijn. Een volkomen hart en een volkomen zien van de Heere. En dan is het waar. En dan is het voor altijd waar. Zalig, zalig zijn de reinen van hart. Want zij, ja, zij zullen God zien. En dat gemeente, het is waar. Dat zal de hemel in de hemel zijn. Jongen of meisje, vader of moeder, ouderen, is dat ook uw vooruitzicht? Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Dat hebben we nu gezongen, Heere, als belijdenis van onze lippen. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal God zien. Laat het waar zijn, Heere. Laat het waar zijn. Laat het geen ijdel woord geweest zijn. En als we dat vooruitzicht niet kennen, laat het ons aan uw troon mogen binden. Om deze zalig spreking op onszelf te mogen toepassen. Ja, wilt u hem op ons toepassen, Heere? Daar moet u plaats voor maken. U moet ons onreinen tot reinen maken, Heere. Wilt u het genadig doen? We hebben ervan mogen horen. We hebben ervan mogen spreken ook, Heere. Wilt u het maar toepassen? O, als het nu alleen een menselijk woord was, dan is het zo ongenoegzaam. Maar het mag uw woord zijn. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. O Heere, dat is het toppunt van zaligheid. Dat is de hemel in de hemel. U te kennen in volmaaktheid. U te dienen in volmaaktheid. Heere, laat die hoop er ook mogen zijn. Die hoop, Heere. Die hoop die al ons leed ons doet vergeten voor een ogenblik. Om op u te mogen zien en te weten dat er ooit een moment komt dat gij zult zijn, alles in allen, en dat om Christus wil. Heb ootmoedig dank voor deze dag, Heere, dat u het met uw woord goed gemaakt hebt, en dat u het met uw ondersteuning goed gemaakt hebt. Geef uw zegen erover. Laat het niet te vergeefs geschied zijn. Gedenk ons als we straks van hier gaan. Laten we nog mogen overdenken en wellicht met elkaar spreken over datgene wat we deze dag horen mochten. Wees deze week ook met ons, als we wellicht aan het werk gaan, of misschien niet meer behoeven te werken, dat kan ook, of wellicht niet kunnen werken. U weet wat we behoeven. Wees in ons midden, Heere. We denken ook aan de kinderen, die deze week weer naar school gaan, en de jonge mensen, voor wie het onderwijs ook weer aanvangt. Wilt u uw zegen erin geven? Wilt u ook kracht en ondersteuning bieden aan allen die een plaats hebben, zo'n verantwoordelijke plaats in het onderwijs? Mag het ook in uw kracht geschieden. Wilt u uw zegen schenken, ook wanneer op de scholen uw woord verkondigd wordt. Wees met ons allen. We denken ook aan de predikantenconferentie van de komende week, als een groot aantal broeders van diverse kerken samen mogen zijn, elkaar mogen bemoedigen vanuit uw woord. Want Heer, ook het ambt brengt toch van alles mee wat vleeselijk is. Wilt u er zelf ook zijn? En wilt u de broeders ook sterken? En geef al degenen die daar zullen spreken kracht en inzicht en wijsheid van omhoog. Heere, zo zien we op tot u. Dat hebben we ook al beleden. Maar het geldt ook aan het eind van deze dienst. We zien op tot u. Wees ons genadig, Heere. Wees ons genadig. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen ten slotte het eerste en het laatste vers van Psalm 149. Psalm 149, vers 1 en vers 5. Loof, loof de Heer, die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen. Zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkst tevoorschijn komen. Zo schenkt Gods goedheid hun begeren. Lof, zij de Heer der Heren. Psalm 149, het eerste en het vijfde vers. gemeente, ga thans heen in vrede, biddend om de zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.